Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
De toenemende complexiteit in de markt, zoals digitalisering en personeelskrachten, vraagt om wendbare ondernemers en adviseurs ook die continu in beweging blijven. Visser & Visser speelt hierop in door zowel extern als intern vol in te gaan zetten op haar platform voor groei en educatie. En ik ga hierover praten met Jaco Slingerland. Hij is CEO en partner bij Visser & Visser. Jaco, van harte welkom.
Dankjewel.
Over Visser & Visser. Welke segmenten van de markt bedienen jullie?
Visser & Visser is van oudsher een accounts- en adviesorganisatie. 37 jaar geleden begonnen, klein begonnen. Altijd actief geweest in het midden- en kleinbedrijf. Dat geldt nog steeds. Hoewel we inmiddels wel met 15 vestigingen, 600 medewerkers en landelijk actief zijn. Type klanten is in die zin wel gegroeid. Dus het grotere MKB is het geworden met de vele vraagstukken die daar liggen. Maar wij bedienen nog steeds het MKB met alle dynamiek.
En die is groot, want dat kan een productiefaciliteit zijn. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon een dienstverlenende MKB-ondernemer zijn.
Zeker,
toch?
Ja.
Wat hebben jullie zien veranderen de afgelopen jaren?
Nou, onderzoek wijst eigenlijk ook uit dat de grote uitdagingen voor ondernemers liggen op het gebied van de krapte in de arbeidsmarkt, de regeldruk, technologische ontwikkeling, nu heel actueel. En die ondernemers, met name in het MKB, die zijn dagelijks heel druk met eigen business om alles draaiend te houden. En tegelijkertijd dan die grote vraagstukken waar ze allemaal een antwoord op moeten hebben, daar komen ze bijna niet aan toe. Als accountant heb je de luxe om met een ondernemer mee te reizen. We zeggen altijd de ondernemersreis. Maak onderdeel van uit en als accountant mag je, als je werk goed doet, jaarlijks terugkomen. Dat betekent ook dat je een relatie opbouwt met die ondernemer. Je groeit vaak mee. Dan zie je die ondernemer ook daarin in worstelen. En je bent vaak dan toch zijn vertrouwenspersoon. Hij klankbordt met jou. Leg zijn vragen bij je neer. En dan kriebelt het bij ons om te kijken, hoe kunnen wij die ondernemer verder helpen met deze uitdagende vragen? En zo hebben wij eigenlijk altijd al gericht van, hoe kunnen we die ondernemer verder helpen? Want enerzijds is het cijfers. Zeggen heel veel. Maar als ze daar stopt, doe je er niks mee. En wij zeggen van ja, met die cijfers, met die data, met die inzicht, wat kunnen we ermee? En als je dat goed in beeld hebt, kun je ook plannen maken voor de toekomst. Op basis van dat inzicht, want als je geen inzicht hebt, waar sta je dan? Dus je moet goed weten waar je staat. Dan kan je bepalen waar wil ik naartoe. En om dan, als je dat bepaald hebt, die strategie, hoe gaan we die dan ook echt concreet uitvoeren? En ook daarbij kunnen we helpen. En daar krijgen we ook enorm veel energie van als je die ondernemers blij kan maken. En met die vraagstukken. Het is uit de dagelijkse trekken. Ja. Je ook om nou zitten. Hoe doen we dat? En hoe kunnen we jou daarbij helpen en ondersteunen?
Ik kan me ook voorstellen dat inderdaad doordat je met die ondernemer in gesprek gaat, dat je heel veel kenniservaring uit die praktijk haalt. En uiteindelijk ook wel merkt dat er een bepaalde gemene deler is. Klopt dat? Waardoor je ze ook kan helpen door middel van, we hebben het al gehad over de ontwikkeling van het platform waar jullie mee gestart zijn. Heeft het ook te maken met dat je dus die generieke deler kan vinden die als leidraad voor alle ondernemingen die jullie bedienen geldt?
Kan je wel zeggen, maar wel op verschillende tijdstippen. Ik had het net al over de ondernemersreis en daar kan je allerlei fasen ontdekken. En tijdens die ondernemersreis is er op een gegeven moment een keer behoefte aan bijvoorbeeld op bedrijfsopvolging. Dus er komt een waarderingsvraagstuk of hoe ga je dat doen? Of in een groeisituatie met medewerkers, hoe ga ik bij spreek mijn organisatie goed inrichten? Dat soort vraagstukken, hoe ga ik goed met mijn personeel om? Maar er komen ook leiderschapsvraagstukken. Bij spreek organisatie groeit. Heb ik dan een juist team? Hoe kan ik mijn MT goed toerusten? Nou, je kan met het leiderschapprogramma's die mensen verder ontwikkelen. Of soms ook bij bedrijfsopvolgingen kijken van, is de opvolger capabel om het te doen? Nou, als ze pa of ma zeggen van, ik zie dat niet zo zitten, dan is dat allemaal gevoelig. Zet je een assessment in, dan ligt daar gewoon een rapport. Wat vaak erkenning geeft van, waar zitten nog de ontwikkelpunten en hoe kunnen we je helpen bij die ontwikkeling om die toekomstige leider te worden?
Kan je zeggen dat het een soort van navigator eigenlijk is voor de ondernemers die jullie bedienen?
Zo zou je het kunnen zeggen. Kijk hoe het bij onze platform is ontstaan, dat wij van oudsher, wat ik al zei, een accountsadviesorganisatie zijn geweest. En in de loop van de tijd, ik had een collega die veel affiniteit had met IT. Die ging daarin. Ze ging verdiepen en uiteindelijk is dat uitgegroeid tot Crotech. Dat is onderdeel van onze organisatie nu met ruim 60 medewerkers. Helemaal gespecialiseerd in IT. Begon met dashboards bouwen. Dat je cijfermatig inzicht had en kijken van waar gaan we naartoe. Inmiddels zijn ze actief met business intelligence, AI, allemaal dat soort vraagstukken. Daarnaast ontstond er eigenlijk een bedrijfje die zich helemaal richt op organisatieadvies. En daarnaast ook nog corporate finance. Dus in de loop van de tijd gaven wij veel ruimte aan collega's die affiniteit hadden met bepaalde vraagstukken voor die ondernemers. En daar groeiden bedrijfjes in. Toen in,
rond... Dus eigenlijk een soort keten is ontstaan.
Is ontstaan, ja. Dus naast het accountancy, het fiscale vak, het auditvak, salaris en HR, ontstonden ook dat soort echt specialistische diensten. En die komen niet jaarlijks terug. Een accountancy komt jaarlijks terug, maar dat zijn vraagstukken, dat is meer projectmatig. Rond 2020, 2021 was voor ons echt een keer een eikpunt van waar staan we nu? Laten we nu 1000 bloemen bloeien, alle bedrijven die ontstaan, gaan we daarmee verder? Of wat is nou zeg maar onze gemeenschappelijke focus?
Ja, dus je hebt de missie, visie op dat moment geherdefinieerd.
Ja, eigenlijk. Echt heel erg gekeken van... En dan kom je automatisch ook bij de vraag, wat is nou uiteindelijk onze klant? Onze gemeenschappelijke klant, hoe ziet die er dan uit? Welk klant willen we bedienen en dat we rondom die klant onze dienstverlening aan kunnen bieden? Dan helpt het heel erg weer als je focus aanbrengt. Dus de gemeenschappelijke klant in kaart brengen. Dat is die MKB-ondernemer die gericht is op groei en ontwikkeling. Wat heeft die nodig? En van daaruit gezamenlijk om die klant te adviseren.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat er wel verschil in zit. Wat voor type MKB natuurlijk is. Is het een, wat ik eigenlijk net ook al zei, een producerende MKB'er of een dienstverlenende MKB'er?
Ja.
Wat merk je daar voor verschillen?
Nou, het is wel grappig, want bij ons zeg maar de ideale klant is bij wijze van spreken die klant die gericht is op groei en ontwikkeling. En dat kan een productieorganisatie zijn en een dienstverlener. Ja. Omdat het meer zit in die fase van groei en ontwikkeling. Wat komt er dan op je pad en hoe kunnen we je daarbij helpen? Dat de ene keer een IT-vraagstuk, een andere keer waarderingsvraagstuk. Het kan gaan op persoonlijk leiderschap, strategie. Die ondernemers hebben daar allemaal behoefte aan. In een hele verwisselende wereld, zeg maar.
En ligt dan de focus per se echt op de ondernemer? Of op het hele managementteam of de hele lager daaronder? Hoe zie ik dat? Moet ik dat zien?
De platform voor ondernemerschap is echt voor de ondernemer en zijn onderneming. Waarom die ondernemer ook zo specifiek? Omdat dat een persoon is met bepaalde leiderschapskills. Die heeft die zeker bij een groeiorganisatie nodig. En wat heb jij nu als ondernemer nodig voor jouw groei en ontwikkeling? Daar kunnen we zeg maar op uitdagen. En ook zijn MT, dat hebben we leiderschapsprogramma's op. Leiderschap en ontwikkeling noemen we dat. De andere vraagstukken liggen heel vaak op het gebied van de onderneming. En dan kan het gaan over HR-vraagstukken of wat ik al zei, waardering, IT... Dus die breedte. Maar wij hebben ook bewust heel erg die ondernemers centraal staan. Omdat we in het MKB zitten. Daar zie je ook vaak één of twee over de geleiding. Soms iets meer. Maar die ondernemer die staat heel centraal. Dat is ook die vertrouwenspersoon. En daar heb je ook dat klankbord mee. Dus vandaar dat wij die ook heel persoonlijk benaderen. Zeg maar.
Ja. En hoe merk je dat platform zich... Hè, dat heeft zich natuurlijk waarschijnlijk in meerdere periodes ontwikkeld. Hoe merk je nu dat je kan aantonen ook dat het werkbaar is? En dat het daadwerkelijk ook helpt die strategische beslissingen te nemen.
Dat kan je vooral zien eigenlijk uit de ervaringen die we hebben. Bedien ik ook nog een aantal klanten naast mijn bestuurlijke taak. Ik vind het nog steeds ontzettend mooi om te doen.
Ik kan me voorstellen
bij die ondernemer te zitten.
Ja, precies. Ja.
En als ik bijvoorbeeld denk aan een ondernemer van mij, daar kom ik al vanaf 2013, 14. Die onderneming die is echt in de maakindustrie actief. Ik loop al jaren mee. Je zat echt in een groeispurt. Op een gegeven moment de maakindustrie ook verplaatst naar China. Alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Maar in die jaren is er ook ontzettend veel gebeurd op het gebied van IT. Hoe richt je uiteindelijk het magazijn in? Verkoop, maar groei van de onderneming. Hoe richt mijn organisatie in? Intussen zeg maar overdracht van pa naar kinderen. Daar hebben we zeg maar helemaal begeleid dat proces. Nu weer in een groeiproces om te kijken van... we zitten nu in een... Ze zijn controleplichtig, dus dat komt met allerlei vraagstukken. Maar ook weer die organisatieontwikkeling nu juist. Die organisatie loopt vast, het wordt groter, er moet een MT geformeerd worden. Zijn ze daar klaar voor, ja of nee? Toerusten, strategie. Enorm mooie vraagstukken.
Ja, ik kan me voorstellen dat het ook heel interessant is.
En hoe het vaak werkt bij zo'n ondernemer is dan... een vertrouwenspersoon is er vaak maar meestal één binnen kantoor. En als dat nou ergens vastloopt, dan belt hij die vertrouwenspersoon. En zo krijg ik bijvoorbeeld soms op vrijdagmiddag laat nog een appje van... heb je nog even tijd voor me om te sparren? En dan rijd ik bijvoorbeeld aan het eind van de week nog eventjes langs van... En dan komt er vaak van die dilemma's uit... waarbij je zegt van wil ik je graag bij helpen... en dan kunnen we je ook bij helpen.
Ja, ik kan me voorstellen dat van die dilemma's... dat dat ook te maken heeft met de organisatie groeit, wordt groter. Er zijn veel meer meningen, goed bedoelde adviezen. Maar als ondernemer moet je daar keuzes uit gaan maken. Ik kan me voorstellen dat het heel fijn is om dat te klankborden met een adviseur.
Ja. Het is wel mooi dat je dat zegt met keuzes maken. Want je staat heel vaak zeggen van ondernemer staat op een kruispunt. Je moet keuzes maken. En wij helpen graag bij het maken van die keuzes. En dat is vaak ook scenario schetsen. Welke keuzes en mogelijkheden heb je? En het afbellen van wat is het meest geschikt in welke situatie? Dus Ondernemers helpen bij het maken van keuzes.
Moet je dat ook altijd kunnen aantonen volgens data? Of is het soms toch ook nog wel steeds het intuïtie wat voor deze ondernemer wellicht geldt? Hè? Ja. De gedrevenheid waarmee een onderneming bestuurd wordt.
Maar je ziet best veel ondernemers zijn heel gedreven en die doen heel veel op gevoel en intuïtie, zeg maar, besluitvorming. Vaak willen ze wel met je sparren en dan is het wel voor ons, zeg maar. Ja, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om dat wel te onderbouwen. Mensen, wij hebben veel cijfers, we hebben veel data om dan dat toch, zeg maar, te onderbouwen. Die keuze die hij maakt of eventueel te spiegelen of joh, ja, je denkt deze kant op, maar wij zien dit. Is dit nu echt verstandig of niet? Dus wij willen hem eigenlijk, zeg maar, met die cijfers en met die data een onderbouwing geven voor de keuze die hij moet maken. En graag ook inspireren daarbij.
En wat je natuurlijk ziet is doordat de technologische ontwikkeling zo hard gaat. Ja. Dat de keuzes van gisteren bij wijze van spreken morgen alweer blijken achterhaald te zijn. Hoe gaan jullie daarmee om?
Deze tijd waar we nu middenin zitten met alle gebied, AI en alle ontwikkelingen daaromheen. Die houden ons heel erg bezig. Ook in ons eigen kantoor, maar ook bij onze klanten. Hoe ga je daarmee om? Niemand weet precies waar we straks uitkomen. Dus het is ook iedere dag weer opnieuw kijken waar staan we nu en doen we nog de goede dingen. Dat betekent ook continu wel bijstellen van soms ook insteek die je genomen hebt. Ja, je kan bijna niet meer voor 3 tot 5 jaar een besluit nemen. Dat gaat helemaal niet. Een jaar is al onvoorstelbaar wat er gebeurt.
Dat is eigenlijk wel bijzonder. Ik kan me voorstellen dat je daardoor eigenlijk een des te leuker beroep hebt.
En dynamisch in ieder geval, dat is gewoon heel mooi. Wij krijgen er energie van, zeg maar, om...
Ik kan me ook voorstellen dat binnen Visser en Visser daar eigenlijk diezelfde verandering gaande is. Die eigenlijk ook bij jullie klantportfolio plaatsvindt. Omdat die verandering vraagt om iedereen erop in te stappen of niet. Jullie hebben een university opgericht. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, een university, dat is voor onze medewerkers. Hoe wij naar medewerkers kijken is dat iedereen heeft een talent. En we gebruiken onze talenten en delen die om anderen te helpen. Dus het zijn allemaal mensen met een professionele inslag. Die graag ook klanten helpen en met hun kennis. Talent en talentontwikkeling is enorm belangrijk. Voor onze medewerkers. Maar uiteindelijk ook om de klant goed te kunnen bedienen. En op een gegeven moment hebben we gezegd. Hoe kunnen wij nu onze collega's goed helpen bij het ontwikkelen van hun talenten? En toen hebben we de university in het leven geroepen. En eigenlijk zeggen wij op 3 terreinen willen we onze medewerkers inspireren. Dat is enerzijds vinden wij belangrijk dat ze van onze organisatie de juiste kennis hebben. Dus wat is inderdaad onze strategie? Ons platform voor ondernemerschap. Dat is onze strategie richting 2030. Wat bedoelen we daar dan precies mee? Dus dat leggen we in de university uit. Daarnaast heeft ieder ook zijn persoonlijke ontwikkeling. Dus de een is bij spreken meer specialist, de ander meer generalist. De een wil graag communicatief veel doen. De andere, dan kan je gewoon voor jou kiezen wat jij persoonlijk wil ontwikkelen. En daarnaast heb je professionele verdieping, noemen wij dat. Als je een accountant bent of fiscalist, moet je ook je vak goed bijhouden. Ja. Je hebt je verplichte trainingen. Maar je moet ook bijblijven. Hè? De wetgeving verandert voortdurend. En met dat programma bieden wij eigenlijk onze collega's gewoon op maat een heel talentprogramma op. Programma op hun talenten te ontwikkelen. Om zo bij te blijven. En dit ook weer voor de klanten uiteindelijk in te kunnen zetten.
Eigenlijk is het een soort van spiegel van je eigen klant als het ware. Want ik kan me voorstellen dat je dezelfde reis ondergaat als je eigen klanten.
Ja, als onderneming zeker. Zeker. Ja, dat zie je binnen onze onderneming. Wij zijn een onderneming. Altijd ook gericht op groei en ontwikkeling geweest. Geen doel op zich, maar wel het resultaat van wat we doen. En dan ben je zelf ook constant bezig, met het maken van keuzes. Je organisatie erop inrichten, het ontwikkelen. Naar de klantkant kijken. Dus dat klopt wel, dat je zegt van wat je bij de klant ziet, dat ben je binnen je eigen organisatie ook mee bezig. Ja.
En daarbij helpt het ook om mensen langer aan je te binden?
Ik denk zeker ook naar de huidige generatie kijken. Talentontwikkeling is enorm belangrijk. Dus dat er oog is voor talent. Maar we hebben nu ook best wel een hele brede vorm van dienstverlening. Iemand komt binnen als accountant. Vaak ontwikkelen ze dan het vak door en blijven ze dat. Of fiscalist of wat dan ook. Maar er is nu ook een mogelijkheid dat we zeggen van... stel je dat je zegt van na een aantal jaren vind ik het toch veel mooier... om strategieadviseur te worden of klanten gaan helpen met leiderschapsontwikkeling. Dan kan je dus binnen onze scope wel kijken van... zou ik het mooi vinden om daar aan de slag te gaan? Dat zou wij mooi vinden als onze collega's bij spreken toch bij ons blijven... In plaats van dat ze dat dan ergens anders gaan doen.
Ja, dat helpt eigenlijk mee met de bouw aan het bedrijf. Ook al bestaat jullie bedrijf al meerdere decennia. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben is van hoe vindt zo'n eerste gesprek plaats bijvoorbeeld met een nieuwe klant?
Ja, dat is een mooie vraag. Wat uiteindelijk, met dienstverlening is het altijd zo, een klant moet uiteindelijk ervaren hoe de samenwerking is. En een product kan je laten zien, hè, een prachtig product. Nou, bij ons is het wel ervaren van hoe ga je met elkaar om en wat doen we. Nou, in het kennismakingsgesprek gaan we in ieder geval kijken van, is er een klik? Want dat vinden we enorm belangrijk. Is er gewoon een klik tussen ondernemer en ons als kantoor? Ja, als er niet is, dan moet je eigenlijk ook gewoon niet met elkaar in zee gaan doen. We het ook niet. Maar als je die wel en klantgericht op groei en ontwikkeling, en wij kunnen dat voor hem betekenen, dan gaan we graag met elkaar in zee. En ja, wat ik zeg, vertrouwen dat groeit. Hè, dus daar heb je tijd voor nodig. En als je het goed doet, dan lopen je jaren met elkaar mee. En daar gaan we ook wel voor zeg maar een duurzame relatie waarbij je jaren met een ondernemer mee kan in zijn ondernemersreis. Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat je toch wel te maken hebt af en toe met hobbels van bedrijven waar jullie dus inmiddels een expertise in hebben kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld de salesafdeling kan maar niet groeien door dat overschot aan vacatures wat niet in te vullen is. Hoe kunnen jullie daar dan klanten weer een stapje verder bij helpen?
Nou, de krapte op de arbeidsmarkt is wel echt een ingewikkelde. En ja, wij kunnen klanten wel helpen bijspreken bij allerlei gebieden rondom HR-vraagstukken. En wervingsselectie doen we zelf niet. Maar je kan wel kijken, wat heb je nodig?
En hoe maak je positionering? Hoe val je op in de markt, toch?
Positionering, dat soort vraagstukken zeker. Maar het is een dilemma en soms ook een groeibelemmering, zeg maar, de krapte in de arbeidsmarkt. Dat hebben we allemaal mee te maken. Wij zijn ook heel divers, hè? Dat je denkt van ja, met AI-ontwikkelingen, welk werk valt er binnen nu en korte tijd weg? En hoe kan je mensen eventueel toch omscholen of weer op een andere positie krijgen? En daar kan je wel met die ondernemer nadenken. Ja, want je staat nu hier, je wil daar naartoe. Als het niet linksom kan, kan het dan misschien rechtsom. Hè? Die zal toch creatief moeten zijn.
En dan vervolgens die data die wordt ingevoerd in het platform en daarmee ga je proberen die groei te realiseren.
Uiteindelijk wel, ja. Het is kijk, het is mooi eens van je kan een plan hebben en wat is er dan nodig om het te realiseren?
Hoe zien jullie de toekomst van het platform zelf en uiteindelijk ook van de ontwikkeling en de kennis en advies wat je aan klanten kan gaan bieden in de toekomst met deze snel veranderende technologische ontwikkelingen?
Ja. Nou, wij hebben dit als onze strategie 2030 gepresenteerd, het platform voor ondernemerschap. Dat betekent dat we zeg maar vanaf de lancering was 2024, willen we richting 2030 zeg maar groeien naar een platform voor ondernemerschap, waarbij we dus op basis van die cijfers, die data met zeg maar die professionele kennis van onze organisatie, dat elkaar versterkt om die ondernemer gewoon goed te helpen en te adviseren. Dan met name gericht op die platformklanten. Dat zijn die klanten gericht op groei en ontwikkeling om die verder te helpen. En daarnaast, we hebben dan voor de klanten een academy in het leven geroepen. En een academy, dat betekent dat wij zeg maar sessies organiseren waarbij we klanten inspireren op allerlei thema's. En dat kan bijvoorbeeld gaan over AI-sessies. We hebben binnenkort een sessie over informatiebeveiliging, cybersecurity, alles wat ermee samenhangt. Zo zijn heel veel thema's waarbij we klanten op een vestiging of ergens op een locatie in het land uitnodigen. Vaak meerdere ondernemers tegelijk, soms in een grote sessie van 50, 60, maar soms ook een ronde tafelgesprek met 10 ondernemers. En daarbij willen we klanten gewoon ook samen met elkaar in gesprek laten gaan. Elkaar ook inspireren. En zo als waren voor mij ook een soort van, je zou kunnen zeggen community met elkaar.
Ja, je creëert synergie natuurlijk.
Ja, ja. En dat zien we nu ontstaan. En dat is enorm mooi om te doen, die academies, want je kan wel zeggen klanten inspireren, maar juist ook ondernemers willen graag elkaar ook spreken, ervaringen delen. Dus dan hebben we vaak gewoon een mooi onderwerp, een thema en voldoende ruimte ook om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, en als we dat zeg maar zo bouwen richting 2030, dan hebben we een enorm mooi platform met ondernemers in het MKB die zeg maar gericht zijn op groei en ontwikkeling en die wij gewoon proactief adviseren en verder helpen.
En duidelijk gericht dus op een duurzame relatie met duurzame de klanten relatie, die jullie aansluiten.
Ja, ja, dat is ons vertrekpunt en dat is gewoon wel waar we heel veel energie van krijgen.
Nou, dat straal je uit.
Ja, en we zien het in de praktijk gewoon werken. Dat is het mooie. Kijk, we werken gewoon met klanten daar we een duurzame relatie hebben waar we deze advisering kwijt kunnen en met elkaar bouwen we daaraan. Nou, en die groep klanten, die willen we stap voor stap zo zeg maar uitbreiden.
Ik wil je danken voor de komst in de studio. Veel succes met de verdere ontwikkeling van het platform. En ja, de horizon, hè? 2030.
2030, dankjewel.
Dankjewel, Jaco Slingerland van Visser & Visser.
Dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.